Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Vandaag gaan we verder met het boek Leviticus. Het thema van de hoofdstukken waar we in de Bijbel door mee bezig zijn is rein of onrein. Een belangrijk onderwerp, omdat het met allerlei aspecten van het dagelijks leven in Israël te maken had. Met voedsel bijvoorbeeld, dat zagen we in hoofdstuk 11. De vorige keer hebben we het gehad over reiniging na de bevalling. Vandaag beginnen we met het eerste paar verzen over melaatsheid. Een ernstige ziekte die ontzettend veel consequenties had voor degene die erdoor getroffen werden. Daar horen we de volgende uitzendingen nog meer over. Nog even terug naar de vorige keer. Wanneer een vrouw een jongetje had gekregen, was zij na de bevalling onrein. De periode van onreinheid bestond uit 2 delen. De eerste week was ze onrein en moest ze in afzondering leven. En daarmee kreeg ze tegelijkertijd ook de rust om te herstellen van de bevalling. Op de 8e dag werd het jongetje besneden. En dan volgde nog een aantal weken waarin de moeder niet in het heiligdom mocht komen. 40 dagen na de bevalling mocht zij weer volop deelnemen aan het leven in de gemeenschap. Maar wanneer een vrouw een meisje kreeg, werd deze periode verdubbeld. Aan het einde van die lange periode moest de vrouw een offer brengen aan de Heere als verzoening voor haar onreinheid. Daarna mocht zij weer meedoen aan de erediensten in de tabernakel. Zij mag voor zichzelf en voor haar pasgeboren baby vertrouwen op de Heere God. We beginnen nu met Leviticus hoofdstuk 13.
In Leviticus 11 en 12 hebben we gelezen over verschillende vormen van onreinheid. De eerste was de onreinheid van dieren, het besmettingsgevaar en welke dieren er wel en niet mochten worden gegeten. Leviticus 11. Het tweede betrof onreinheid bij een geboorte door de bloedingen van een kraamvrouw. Leviticus 12. In Leviticus 13 en 14 komt onreinheid door huidziekten aan de orde. Als inleiding van deze nieuwe groep reinheidsvoorschriften wordt meegedeeld dat de Heere tot Mozes en Aaron spreekt. Leviticus 13 vers 1. Opnieuw sprak de Heere tegen Mozes en Aaron. In Leviticus 11 vers 1 spreekt de Heere tot Mozes en Aaron en in Leviticus 12 alleen tot Mozes. De afwezigheid van Aaron in Leviticus 12 vers 1 is te verklaren uit het betrekkelijk eenvoudig karakter van de opdracht die wordt doorgegeven. In Leviticus 11 vers 1 is de opdracht gecompliceerder en vraagt meer inzicht en inzet van de priesters. Hetzelfde kan ook gezegd worden van een gecompliceerd verschijnsel als huidziekten. Het is ook in Leviticus 13 waarschijnlijk de reden waarom Aaron weer wordt genoemd. De voorschriften in Leviticus 13 zijn een nadere toepassing van de opdracht aan de priesters om rein van onrein te onderscheiden, Leviticus 10. De betekenis van al deze voorschriften voor het volk is om door middel van symboliek iets te laten zien van Gods bedoelingen. In de meeste gevallen wordt aangegeven dat de Israëlieten het volk van het leven zijn. In Leviticus 13 en 14 wordt de groep reinheidsvoorschriften verder uitgebreid. Het gaat in Leviticus 13 over de heiligheid van het leven van elke dag. De Heer is betrokken met het gedrag van zijn kinderen. Ging het voor hoofdstuk 13 over het voedsel, nu gaat het over huidziekten. In het bijzonder over melaatsheid en de reiniging na genezing. Melaatsheid en de algemene gesteldheid van het menselijk lichaam weerspiegelen vaak nauwkeurig de gesteldheid van het hart als gevolg van de zonde. In Leviticus 13 ligt de nadruk op de zonde. Na de verering van de heilige God gaat het nu over de gesteldheid van het zichtbare menselijke lichaam. Melaatsheid is in de Bijbel naast een verschrikkelijke ziekte ook een beeld van de zonde. De vuilheid, verdorvenheid en de verwoestende macht van de zonde komt erin openbaar. Nauwkeurig wordt de hopeloosheid en de doodsheid van de zonde uitgebeeld. Een melaatse, die zich voortsleept over de hete, stoffige wegen in het Oude Oosten, moest zijn ellende uitroepen over straat. Onrein, onrein, melaats, melaats. Een melaatse herinnerde de Israëlieten eraan dat, ook al waren ze zelf niet zichtbaar melaats, zij in morele zin wel melaats waren. In geestelijk opzicht zijn alle mensen melaats, van de zonde, en hebben allemaal de reiniging van de Here nodig. Mogelijk dat iemand denkt, nou, dat is wel erg overdreven. Wat moet ik mij voorstellen bij alle mensen zijn melaats van de zonde? In Israël gold de melaatse als levend dood. In de reinigingsvoorschriften en handelingen komt juist tot uitdrukking dat hij of zij tot nieuw leven is opgestaan. Door de melaatsheid wordt de onreinheid van de dood, de straf op de zonde afgebeeld. Dat blijkt onder andere uit Numeri 12. Een hoofdstuk waarin Mozes onder zware kritiek staat van zijn zuster Mirjam en zijn broer Aaron. De Heer is daar erg boos over en zegt, hoe hebben jullie het gedurfd kritiek te hebben op mijn knecht Mozes? Toen richtte de toorn van de Heer zich tegen hen en hij verliet hen. Terwijl de wolk boven de tabernakel wegtrok, werd Mirjam plotseling helemaal wit van de melaatsheid. Toen Aaron zag wat er was gebeurd, riep hij smekend tot Mozes, och Heer, straf ons niet voor onze zonde. Het was dwaas van ons zoiets te doen. Laat haar toch niet zijn als een doodgeborene, van wie het vlees, het lichaam, al half is weggerot bij de geboorte. Mozes riep naar de Heere, o God, genees haar toch, ik smeek het u. De Heere zei tegen Mozes, als haar vader haar in het gezicht had gespuugd, zou zij zich dan niet 7 dagen lang schamen en haar vader niet onder ogen komen? Sluit haar 7 dagen buiten het kamp, daarna kan ze weer terugkomen. Zo werd Mirjam 7 dagen uit het kamp verstoten en het volk wachtte op het einde van die periode voordat het verder trok. Numeri 12 vers 8 tot en met 15. Deze geschiedenis is illustratief voor melaatsheid in het algemeen, maar laat ook het verband met de zonde en de gevolgen ervan zien. Om met het laatste te beginnen. Melaatsheid voert tot verstoting uit de gemeenschap van mensen en van de Heere God. Daarin is melaatsheid een beeld van de zonde. De zonde is zo destructief dat wij mensen er God door zijn kwijtgeraakt en ook elkaar ermee dwars zitten. Wij zijn ten dode opgeschreven, tenzij er iemand roept wat Mozes riep voor Mirjam. O God, genees haar toch! Mirjam kon zelf niets veranderen aan haar situatie. Ze was er door eigen schuld in terechtgekomen. Ze had een middelaar nodig die voor haar bad, o God, genees haar toch. De Heere heeft het gebed van Mozes verhoord en haar genezen, maar de gevolgen van haar zonde moet ze nog wel dragen. Sluit haar 7 dagen buiten het kamp, daarna kan ze weer terugkomen. Gelukkig is alles goed gekomen met Mirjam. Toch heeft haar zonde wel het hele volk opgehouden tijdens hun reis naar het beloofde land. Onze zonden hebben ook gevolgen voor anderen. Ook wij hebben de grote middelaar Jezus Christus nodig om van de melaatsheid van de zonde af te komen en overgezet te worden in de gemeenschap met de levende God. Een mens kan dat niet regelen met goed zijn best te doen en iedereen het zijne te geven. Dat is wel een prima leefregel, maar geen geschenk aan God om met hem in het reine te komen. Daarvoor hebt u voor 100% de Heer Jezus Christus nodig. Zonder Jezus Christus komt er niemand in de hemel. Dat heb ik niet bedacht en ook een bepaalde kerk of gemeente niet. Nee, dat zegt de Heer Jezus zelf, ik ben de enige weg tot de Vader, Johannes 14 vers 6. De Heer laat Israël, maar ook ons duidelijk zien, dat de zonde verschrikkelijk is, scheiding brengt, ongeluk en ziekte. De vergelijking tussen zonde en ziekte grijpt steeds terug op hetzelfde thema in de Bijbel. Door uw toorn ben ik ziek geworden. Door mijn zonde heb ik mijn gezondheid verloren. Mijn zonden zijn mij te veel geworden. Zij vormen een grote last in mijn leven. Door mijn eigen dwaasheid zijn mijn wonden ontstoken en komt pus uit. Ik ben een gebroken mens en ga gebukt onder mijn lasten. Ik draag alleen nog zwarte kleding. Mijn bekken is ontstoken. Ik ben van top tot teen ziek. Psalm 38, vers 4 tot en met 8. Psalm 38, vers 19. Ik beken alles wat ik fout heb gedaan. Ik verga van verdriet over al mijn zonden. Ook de profeet Jesaja dacht aan melaatsheid toen hij over de zonden van zijn volk schreef. Jesaja 6, vers 1. U bent van top tot teen ziek en verzwakt, overdekt met wonden, striemen en builen, die niet zijn verbonden of met zalf zijn verzacht. Jesaja 53, vers 5. Hij werd doorstoken en verbrijzeld terwille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. Sommige uitleggers zeggen dat Jesaja hier alleen over melaatsheid als een ziekte spreekt, maar dat denk ik niet. Jesaja spreekt over de zonde die op de Heer Jezus werd gelegd. Dat schrijft de apostel Petrus in 1 Petrus 2 vers 24. Hij heeft onze zonden gedragen in zijn lichaam, toen hij stierf aan het kruis. Daardoor zijn wij nu dood voor de zonde en kunnen wij voortaan leven zoals God het wil. Want de wonden in zijn lichaam hebben ons genezen. Een mens is van nature dood door de zonde. Want het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar Jezus droeg onze zonde in zijn eigen lichaam aan het kruis. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. Nu is het waar dat ziekte een gevolg van de zonde is. En dat onder de ziektekiemen de zonde huist. Als er geen zonde was, zou er geen dood of ziekte zijn. Bij de bespreking van Leviticus 13 wil ik hier ook ingaan op twee belangrijke onderwerpen. Het eerste is de algemeen aangenomen opvatting dat melaatsheid niet te genezen was. Die opvatting wordt door de Bijbel niet bevestigd. Anders had Leviticus 14 niet in de Bijbel gestaan, omdat Leviticus 14 handelt over de reiniging na melaatsheid. Natuurlijk waren er ook bijzondere genezingen, zoals het wonder bij Naaman in 2 Koningen 5. Sommige uitleggers gaan ervan uit dat ook Job melaats was. Omdat er in die dagen geen wetenschappelijke diagnose kon worden gesteld, is er steeds discussie geweest over wat melaatsheid nu precies is. Ook in de dagen van Mozes waren er medicijnen die melaatsheid konden genezen. Maar in Leviticus 13 en 14 wordt niet over een geneeswijze voor melaatsheid gesproken. Dat moeten we wel goed zien en onthouden. Er worden voorschriften en instructies gegeven voor de priester. Daarmee kon hij, in geval van melaatsheid, de ziekte vaststellen. Na het vaststellen van de ziekte moest er ook maatregelen genomen worden om verspreiding van melaatsheid te voorkomen. Melaatsheid is zeer besmettelijk. Als een melaatse was genezen, moesten er, na de reiniging, een aantal handelingen worden gevolgd en uitgevoerd. Er wordt geen geneeswijze beschreven. In Leviticus 14 lezen we alleen de ceremoniële reiniging van de melaatse, na zijn genezing. Het belangrijkste is de overeenkomst tussen de reiniging van de melaatsheid en de zonde. Het tweede belangrijke onderwerp is de constatering dat de voorschriften en instructies geen wetenschappelijke verhandeling zijn over de vaststelling, voorkoming en genezing van melaatsheid. De omschrijving van de ziekte was in overeenstemming met de kennis van die dagen. Het is een directe en definitieve les voor vandaag. De godsdienstige handelingen zijn meer ceremonieel dan medisch. In het verleden is er discussie geweest onder christelijke medici of de huidige melaatsheid dezelfde is als die welke in de Bijbel wordt beschreven. Daarbij moeten we voor alles bedenken dat het in Leviticus 13 over huidziekten gaat, waarvan melaatsheid er één is. Wie Leviticus 13 leest en bestudeert, zal misschien verbaasd zijn dat een niet ernstige huidziekte, zoals bijvoorbeeld eczeem, geldt als een oorzaak van onreinheid. Het is des te opmerkelijker wanneer we beseffen dat er in de Bijbel ziektes worden beschreven die veel erger zijn, bijvoorbeeld dysenterie. Dysenterie kwam in de tijd van het oude nabije oosten vaak voor. De belangrijkste reden waarom bepaalde huidziekten, zoals bijvoorbeeld eczeem, in de reinheidswetgeving zo'n belangrijke rol spelen, is in de eerste plaats godsdienstig. Blijkbaar kiest de Heere niet alle ziekten uit om als voorbeeld te dienen van onreinheid. Het is nu juist de in Leviticus 13 en 14 beschreven huidziekte die tot een ultieme vorm van onreinheid wordt. De ziekte is dusdanig ernstig dat degene die eraan lijdt wordt uitgestoten. Vers 45 en 46. Vanwege het agressieve karakter van de ziekte, invreten in de huid en verspreiding over de huid, geldt de huidziekte als symbool van de dood. Bij deze en andere voorbeelden van onreinheid moet men steeds blijven beseffen dat onreine zaken, personen of dieren niet per definitie vies of verkeerd zijn, maar dat zij drager zijn van iets dat haak staat op Gods bedoelingen. Het is opmerkelijk dat de oude Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, melaatsheid heeft weergegeven met lepra, en dat het Nieuwe Testament deze vertaling heeft overgenomen. Het duidt een veelvoud van huidziekten aan, waaronder melaatsheid of huidvraat, zoals wij die kennen. In het oude nabije oosten kwam melaatsheid, zoals wij die kennen, niet voor in de periode voorafgaande aan de Griekse tijd. Pas in de 9e eeuw van onze jaartelling ontstond de verwarring tussen melaatsheid, zoals bij ons bekend, en de ernstige huidziekte die voorkomt in Leviticus 13 en 14. Er is veel over geschreven, zowel voor als tegen. De beschrijvingen in Leviticus gaan over de vreselijke en dodelijke melaatsheid, maar ook over andere huidziekten, open wonden, kanker, tumoren en besmettelijke kinderziekten. Bij de bespreking van Leviticus 15 wordt het nader uitgelegd. In Leviticus 13 en 14 worden alleen de eerste verschijnselen van de melaatsheid beschreven. In die tijd werden melaatsen buiten de samenleving gesloten. Leviticus 13 vers 2. Als iemand een zwelling, een uitslag of een lichte plek op zijn huid ziet, kan dat een begin van melaatsheid zijn. Hij moet naar de priester worden gebracht, naar Aaron of een van zijn nakomelingen. Vergeleken met de moderne methodes van diagnose lijkt de methode van Leviticus heel simpel. De procedure had te maken met wat men in die dagen van de ziekte wist. De diagnose werd niet gesteld om een behandeling vast te stellen. De procedure was veel meer een aantal godsdienstige handelingen. Een aspect dat we zeker niet uit het oog moeten verliezen. In vers 2 worden drie symptomen genoemd: een zwelling of buil, een korst of een kleine zweer en een lichte plek. Deze symptomen kunnen een aanwijzing zijn dat de persoon melaats is geworden. Het eerste wat gedaan moest worden was naar Aaron of een andere priester gaan om de symptomen te laten onderzoeken. Leviticus 13 vers 3. De priester zal de huidaandoening nader onderzoeken. Als het haar op de plek wit geworden is, en het blijkt dat de plek dieper zit dan de huid, is het melaatsheid. Als de priester dat constateert, zal hij hem melaats en onrein verklaren. De priester moet een dergelijke plek bezien en moet vooral letten op de kleur van de haren op de plek waar de huidziekte zich voordoet. Worden haren wit, dan heeft de ziekte zich verspreid naar de haarzak en is dan dieper doorgedrongen in de huid. De rol van de priester mag niet worden verwisseld met die van een arts. In de tijd van het Oude Testament waren er wel degelijk artsen die geneesmiddelen voorschreven. Maar er bestaat een verschil tussen de Israëlieten en de omliggende volken. In andere culturen ging men vaak naar priesters die door middel van magie genezing brachten. Hiervan is geen sprake in het Oude Testament. Genezing wordt in de eerste plaats van de Heere verwacht. De priesters in de tabernakel verrichten geen medische handelingen, maar bepalen uitsluitend of iemand melaats is en daarmee onrein, of dat hij genezen is en rein kan worden verklaard. Geestelijk gezien moeten mensen op dezelfde manier met zijn zonde naar Christus gaan. Naar hem moeten we ook gaan als we ziek worden. Dat sluit een dokter niet uit, maar geeft wel aan wie de echte geneesheer is. Hebreeën 4 vers 16. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. De grote geneesheer weet wat hij van ons kan verwachten. Hij heeft een diepgaand onderzoek verricht en heeft de diagnose vastgesteld. Ze worden allen beheerst door de zonde. Het staat zo in de boeken. Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand, er is niemand verstandig. Er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Wat uit hun mond komt, stinkt naar zonde en dood. Zij gebruiken hun tong voor leugen en bedrog. Hun lippen spuwen dodelijk vergif. Hun mond is vol vervloekingen en hatelijkheden. Zij staan meteen klaar om te doden. Waar zij geweest zijn, laten zij een spoor van verwoesting en ellende achter. Ze weten niet hoe zij in vrede moeten leven. Ze hebben geen enkel ontzag voor God. Ze houden geen rekening met hem. Romeinen 3, vers 10 tot en met 18. De beschrijving die de apostel Paulus aan de Romeinen geeft, illustreert een mens zonder God. De uitdrukkingen die Paulus gebruikt, hebben parallellen met een verschrikkelijke ziekte, huidvraat of melaatsheid. Alles stinkt en is verbonden met dood. Melaatsheid wordt vergeleken met zonde. Ik noem 7 overeenkomsten. Nummer 1. Melaatsheid is niet mooi om te zien. Het breidt zich uit op een afzichtelijke manier. Afzichtelijkheid is de hoogste graad van lelijkheid. Zo is het ook met de zonde. De zonde stinkt naar de dood. Nummer 2. Melaatsheid is een verschrikkelijke ziekte. Het is een besmettelijke ziekte waarbij de weefsels worden weggevreten. Het mooie van God gaat erdoor kapot en dood. Zo ziet de Heere de zonde. Nummer 3. Melaatsheid begint met een klein plekje, een zwellinkje, een korstje, een wit plekje. Het groeit tot de dood volgt. Verschrikkelijk en bedreigend. Melaatsen worden in de meeste landen uit de gemeenschap verstoten en in speciale ziekenhuizen of kampen opgesloten. In de Bijbel komen we regelmatig groepen melaatsen tegen. Het moet een verschrikkelijk gezicht en ervaring zijn geweest. Stel u voor, plotseling komt u midden in een groep melaatsen terecht. Ze bedelen, roepen en schreeuwen. Ze willen u niet aankijken. Hun lichaam is verminkt. Sommigen hebben geen ogen meer, anderen geen neus en weer anderen geen haren. Vlak naast u steekt de man zijn arm naar u uit, maar er zit geen hand meer aan. Zo verwoestend is melaatsheid en zonde is dat ook. Een drankverslaafde is geen alcoholist geworden als gevolg van één glaasje sterke drank. Maar het was wel het begin. Alle zonden beginnen klein. Nummer 4. Melaatsheid begint niet alleen klein, maar groeit door tot het de hele mens verteert en tenslotte de dood brengt. Dat is ook wat de Heere zegt over de zonde. Jacobus 1 vers 15. De slechte verlangens waar u aan toegeeft, brengen u tot zonde, en als de zonde volgroeid is, brengt die de dood voort. De melaatsheid is de levende dood. Een melaatse werd ook als dode behandeld. Het gevolg van de zonde is de dood. Galaten 6 vers 8. Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten. Nummer 5. Melaatsheid geeft een mens verdriet en onrust. Dat doet de zonde ook. Ten slotte maakt de zonde een mens ongevoelig. Efeziërs 4 vers 19. Het kan hun niet schelen of iets goed of slecht is. Nummer 6. Melaatsheid is besmettelijk en wordt overgedragen. Met de zonde is dat ook zo. Iedere zondaar brengt steeds een volgende zondaar op de wereld. Nummer 7. Ten slotte. Melaatsheid brengt scheiding tussen mensen. Melaatsen werden buiten de samenleving geplaatst en mochten ook niet in het heiligdom komen. De zonde brengt scheiding tussen mensen, maar ook met God. Jesaja 59 vers 2. Het probleem is echter dat uw zonde u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft hij zijn gezicht van u afgekeerd en wil hij niet meer luisteren. Over de zonde wordt vandaag niet zoveel gezegd, maar het is wel ons grootste probleem. In de volgende uitzending gaan we verder met Leviticus 13, vers 4 tot en met 59.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.